Laten we ons in stilte voorbereiden, in stil gebed, op deze dienst. Ook deze morgen is onze hulp en onze verwachting in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. Mocht u hier ook gezeten hebben bij het afscheid van Corrie, en u zou de orde van dienst nog hebben en u zou ze naast elkaar leggen, dan zult u heel veel overeenkomsten zien. Ook toen werd gezongen Psalm 121. En dat willen we nu ook doen. Psalm 121 en daarvan vers 1, 2, 3 en 4. willen deze morgen ons geloof belijden met de woorden van Psalm 121, met de woorden van de Heidelberger Catechismus, vraag en antwoord 1. En dat willen we beantwoorden met het zingen van Psalm 27, vers 1 en 7. God is mijn licht, mijn heil, voor wie ik zou ik bang zijn en als ik niet had geloofd. Esther, dat eind van het eerste couplet is best een beetje ingewikkeld. Daar staat: wanneer de macht der bozen sloeg aan het woen en aanrukt om zich met mijn vlees te voen, stiet zelf dit rot dat mij benauwd en haat de voet en viel omdat het God verlaat. En je denkt, wat staat daar? En dan moet je nog zingen ook. Eigenlijk staat er dat de psalmdichter achterna gezeten wordt door vijanden. Ze proberen hem te pakken te krijgen. Maar Heere God zorgt ervoor dat ze struikelen en vallen. Hij stoot ze als het ware aan. En dan vallen ze om. En kunnen ze de psalmdichter niet vangen. We willen deze morgen ons geloof belijden met de woorden van de Heidelberger Catechismus. Vraag en antwoord 1. Wat is uw enige troost? Beide in het leven en sterven. Dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven, niet mijn, maar mijns getrouwe zaligmakers, Jezus Christus eigen ben, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald en mij uit alle heerschappij van de duivel verlost heeft en mij zo bewaart dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja, ook dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet, waarom hij mij ook door zijn Heilige Geest van het eeuwige leven verzekert en hem voortaan te leven van harte, willig en bereid maakt. Laten we met elkaar bidden. Getrouwe God, Vader in de hemel, op deze zonnige morgen zijn we hier bij elkaar in de kerk, omdat we afscheid moeten nemen van een vader, een opa, een broer, een zwager. En op wat voor manier we ook in een relatie tot Jan Buys hebben gestaan. U hebt hem in de afgelopen week tot u genomen, zoals de kaart het zegt. En hoewel we wisten van zijn zwakke gezondheid, krabbelde hij er elke keer weer bovenop. Totdat het in de afgelopen week heel snel is gegaan. In een paar dagen tijd. Heer, we danken u wat u ons allemaal door hem hebt gegeven. Zijn liefde. Zijn betrokkenheid. Zijn zorg. Zijn hulp. Heer, dank u voor alles wat u ons gegeven hebt door hem. En we danken u dat we ook in de mogelijkheid waren om naar hem om te zien. Om er voor hem te zijn. Om hem op te zoeken. Om ook hem te helpen. En we bidden u om vergeving wanneer we daar op een of andere manier in tekort zijn geschoten. Heer, we zijn hier bij elkaar omdat aan het eind van deze morgen, begin van deze middag, Jan Buys moeten toevertrouwen aan de schoot der aarde. Maar we zijn hier bij elkaar omdat we de Bijbel willen openen. Omdat we willen horen wat u ons te zeggen hebt. Om van u te horen dat er hoop is. Zelfs bij het naderen van de dood kunt u en wilt u volkomen uitkomst geven. Heer, wees u met ons door uw Heilige Geest, zodat we begrijpen waar het in uw woord om te doen is. En geeft u ons een goede ontmoeting met elkaar. Geef dat in deze rouwdienst en niet alleen rouw gebracht wordt, maar dat er ook gesproken mag worden van uw trouw. Wees zo in ieder nabij die een taak heeft. We bidden het u uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. Wanneer je het wachtwoord nog weet en je gebruikersnaam nog weet, kun je inloggen op de website van de hervormde gemeente van Ochten. En alle kerkbodes staan op de website. En in de kerkbode van november 2005 schrijft dominee Verkuil over het overlijden van je moeder. En hij schrijft ook dat hij het in de dienst gehad heeft over Johannes 14. Vers 1 tot en met 7. En daar willen wij het ook over hebben. We willen met elkaar lezen Johannes 14, vers 1 tot en met 7. De Heer Jezus zegt daar: laat uw hart niet in beroering raken. U gelooft in God, geloof ook in mij. In het huis van mijn vader zijn veel woningen. Als dat niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als ik heen gegaan ben en plaats voor u gereed gemaakt heb, kom ik terug en zal u tot mij nemen, opdat ook u zult zijn waar ik ben. En waar ik heen ga, weet u. En de weg weet u. Thomas, een van zijn discipelen, zei tegen hem: Heere, we weten niet waar u heen gaat. En hoe kunnen we de weg weten? Jezus zei tegen hem: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Als u mij gekend had, zou u ook mijn Vader gekend hebben. En van nu af kent u hem en hebt u hem gezien. We willen met elkaar zingen van Psalm 138 en daarvan het vierde vers. Psalm 138, vers 4. Patrick, Esther, overige familie, vrienden, bekenden, of op wat voor manier u ook een relatie hebt of hebt gehad met Jan Buijs. Esther, we zongen, als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mijn leven. Toen we dat net zongen, moest ik denken aan iets wat jaren terug gebeurde in het ziekenhuis in Tiel. De opa lag in het ziekenhuis, hij lag in bed en hij had last van zijn hart. Als ik me niet vergis, Patrick, waren we er met z'n tweeën. En er kwam een arts binnen. En die legde uit wat de situatie was en dat hij een ICD of een pacemaker nodig had. En je opa keek die arts redelijk vriendelijk aan. En hij keek ook zo af en toe in onze richting. En als u de afgelopen jaren wel eens bij hem bent geweest, dan weet u wat die blik betekende. Vriendelijke man, aardige man, ongetwijfeld. Maar wat zegt hij, want ik versta er niets van. Toen de arts klaar was met zijn uitleg en hij wegging, toen vroeg hij, meen ik aan jou, wat gaat er gebeuren? En je hebt het me uitgelegd. Ingreep, ICD. En hij ging liggen en zijn reactie was, oké. Dat tekende hem. Het is net kerst geweest. Kerst waarin we nagedacht hebben, herdacht hebben, gevierd hebben dat Jezus op deze aarde kwam. Het Lucas-evangelie is voorgelezen, hoofdstuk 2, op veel plekken en plaatsen. Jozef en Maria die vanuit Nazareth op weg gaan naar Bethlehem. Omdat er een gebod was van de keizer Augustus en omdat Jozef uit het huis en het geslacht van David was en daarom moest hij naar Bethlehem. Samen met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, die zwanger was. En in de dagen dat ze in Bethlehem waren, bracht Maria een zoon ter wereld. En ze legde hem in de kribbe, in een voerbak voor de dieren. Omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. Geen plaats voor Jozef, geen plaats voor Maria, geen plaats voor Jezus. In het Grieks staat er voor dat woordje plaats het woord topos. Dat betekent plaats, plek. Misschien ken je dat wel van school, Esther. Misschien moet je wat topografie leren. Plaatsen, rivieren, landen. Dus als jij je topografie leert, ben je met Grieks bezig. Want plaats betekent topos. Voor Jezus was er in Bethlehem geen plaats. Maar hij kwam nu juist op deze wereld om te sterven aan een kruis, onze zonden op zich te nemen. Hij heeft voor onze zonden volkomen betaald. En sinds een kleine week heeft dat woord volkomen voor jou een dubbele betekenis. Hij ging heen naar de Vader om, zoals hij tegen zijn discipelen zei in Johannes 14, om een plaats voor u gereed te maken. Hij ging heen om plaats gereed te maken voor zijn discipelen, voor u, voor jou, voor mij. Om een plaats gereed te maken, weer dat Griekse woord, topos. Er was voor Jezus geen plaats in deze wereld, maar hij is heen gegaan om plaats gereed te maken voor ons. Want, zegt Jezus, in het huis van mijn Vader zijn veel woningen. Woningen, daar had je vader wel wat mee. Heeft er heel wat gebouwd? Ook dit huis? Of eraan meegewerkt? Misschien bent u wel vanaf de Waalbandijk de Molendam afgekomen. Toen kwam u langs nummer 49, dat heeft hij ook gebouwd. Het gemeentehuis heeft hij ook gebouwd. Dat is nu vervangen door een Aldi. Persoonlijk vond ik het oude huis mooier. En toen wij in Ochten kwamen wonen, ik werkte hier al 1 of 2 jaar, kochten we hier een huis en ook in dat huis kun je de hand van Jan zien. We hadden een vlizozolder met een nare ijzeren trap. En we wilden een vaste trap naar boven en we gingen hier op het dorp naar iemand toe die verstand van de woningen in Ochten-Noord had. En ik vroeg hem, kan er ook een vaste trap naar de zolder? Dat was niet mogelijk. Toen we het huis kochten, kwam Jan en nam wat materiaal mee, een pen en papier. Hij mat, hij klom, hij keek en hij maakte aantekeningen en hij wees ons de plek en hij zei daar. Op die plek, daar, in de muur van de vlizozolder boven, daar moet je een gat maken. Daar komt de opening van de trap. Het heeft een paar maanden geduurd, maar in de werkplaats beneden werd de trap getekend, in elkaar gezet. Hij heeft een paar keer geprobeerd aan mij uit te leggen hoe die in elkaar zat. Ik snapte er niets van. Daarna werd de trap weer uit elkaar gehaald en bij ons op de overloop in elkaar gezet. En inderdaad, daar bij die plek waar wij de stenen hadden weggehaald, de opening hadden gemaakt, daar kwam je boven. Op een gegeven moment liep de man die had gezegd dat een vaste trap naar zolder niet mogelijk was bij ons soort woningen, door de straat. En ik kon het niet nalaten. Ik ben even naar buiten gegaan. En ik zei hem, we hebben een vaste trap naar zolder. Dat kan niet. Ik zeg, wil je hem zien? Ja. Dus hij kwam mee naar binnen. En op de overloop keek hij naar een trap. En hij zei, wie heeft die trap gemaakt? Jan Buis. Ja, alsof hij zeggen wilde, dat is vals spelen. Later hoorde ik van jou, Jan, dat, of van jou, Patrick, dat trappen zijn lust en zijn leven was. Ja, dat wist ik natuurlijk niet. Een aantal jaren later, het was oktober 2005, zaten Patrick, Jan en ik bij ons op het dak. Er werd een opbouw gemaakt op de carport en de garage. Het dak moest dicht. Juist toen we daarmee bezig waren in die dagen, kreeg je moeder een hersenbloeding. De lol was er wel af van die verbouwing. Ook dat had hij in de werkplaats en buiten gemaakt. Een gevaarte van 7 meter lang, 3 meter hoog. Ik weet niet of je het nog kunt herinneren. Hij werd aan de zijkant van de grote aanhangwagen gehangen en zo ging dat door Ochten heen. Met de oude heftruck werd je op zijn plaats gebracht. Ik weet niet of je het nog kunt herinneren, Jacob, maar de volgende dag, terwijl Patrick en Jan in het ziekenhuis waren, stond jij bij ons op de stoep. Met een paar dozen met schroef. Want Erik moest natuurlijk wel verder kunnen. Dat tekende Jan. De jaren door kwam ik bij hem. Om een kar te lenen, materiaal, gereedschap of om advies te vragen. Als ik weer thuis aan het knutselen was. En meestal zei Jan dan, als ik binnenkwam, wat heb je nou weer nodig? Toen ik een keer bij hem kwam en tegen hem zei, ik heb niks nodig, ik kom voor jou. En toen ik aan het eind van het gesprek de Bijbel opendeed, met een bad, toen heeft hij zijn vraag bij binnenkomst aangepast. Het was niet meer, wat heb je nou weer nodig? Maar het werd, kom je wat halen of kom je wat brengen? En met het brengen bedoelde hij het gebed en de Bijbel. Jan sprak niet zo makkelijk over het geloof. En ook Patrick had er veel moeite mee om zijn vader tot een gesprek te brengen. Maar hij wilde wel weten hoe het was met zijn vader en God. Hij wilde weten of er bij Jan ruimte was, plaats was, topos was voor Jezus. Maar Jan vond het moeilijk om daarover te praten. Dat was hij niet gewend. Op 11 januari 2004 heb ik hier gestaan en een preek gehouden in het kader van de gebedsweek. En toen heb ik de suggestie gedaan dat we in de gezinnen aan tafel hardop zouden bidden. En toen zei ik, En dat was misschien niet zo pastoraal. En als u dat niet doet, dan zeggen onze kinderen over 25 jaar, dat zijn we niet gewend. Toen ik na die preek bij Jan kwam, sprak hij me aan op die opmerking. En met tranen in zijn ogen zei hij, Erik, we waren het echt niet gewend. Maar toch, Patrick, heb je antwoord gekregen op je vraag. Want toen je op maandagmorgen aan Jan vroeg, pa, vertrouw je op de Heere? Toen kreeg je als antwoord, ik vertrouw volkomen op de Heere. Dat woordje was een toegift, volkomen, want dat had je niet gevraagd. Ik vond het wel mooi om te zien dat het vraag en antwoord 1 in de Heidelberger ook tegenkwam. Jezus Christus heeft betaald, volkomen, voor al onze zonden. En het is genade wanneer een mens kan zeggen, ik vertrouw volkomen op de Heere. En niet lang na die woorden is Jan heen gegaan. Want uit genade zijt gij zalig geworden, door het geloof. En dat niet uit u, het is Gods gave. Efeze 2 vers 8. Met diepe droefheid delen wij u mee dat de Heere op zijn tijd en wijze, maar voor ons toch nog onverwachts, tot zich heeft genomen, zijn kind, mijn zorgzame vader, opa, broer, zwager en oom, Jan Buys, sinds 28 oktober 2005 weduwnaar van Cornelia Corrie Hermsen op de leeftijd van 84 jaar. Door het plaatsvervangend dragen van onze straf heeft Jezus Christus voor al onze zonden reeds betaald. Kom daarom tot hem, want in het Vaderhuis zijn nog vele woningen. En daaronder de namen. Kom daarom tot hem, want in het Vaderhuis zijn nog vele woningen. Dat is een regel op de kaart waarmee we op de hoogte werden gebracht van het overlijden van Jan Buys. Kom daarom tot hem, want in het Vaderhuis zijn nog veel woningen. Is dat wel zo? Is God wel zo ruimdenkend? Is er bij hem wel zoveel plaats, zoveel topos? In Johannes 3 vers 16 en 17 klinken de woorden van Jezus over wat de Vader wil. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. En daar moeten we het mee doen. God heeft zijn zoon in de wereld gestuurd, opdat we behouden zouden worden. Dus ik denk dat we ons niet druk hoeven te maken over die vraag of er in dat Vaderhuis wel genoeg woningen zijn. Dat is voor God, dat is zijn zaak. Maar er is wel een vraag waar wij mee te maken hebben. In Johannes 3 staat een voorwaarde. Bij God is plaats genoeg. Maar is er bij ons wel plaats voor zijn zoon? Opdat ieder die in hem gelooft. Dat staat er. Het geloof in de Zoon. Dat is de voorwaarde. Ieder die in Jezus gelooft zal niet verloren gaan, maar heeft eeuwig leven. Die plek in dat Vaderhuis met de vele woningen is niet los verkrijgbaar. Het zal niet gaan zonder Jezus. En wanneer je dan gaat kijken naar Johannes 14, waar Jezus het heeft tegen zijn discipelen en ook tegen ons, over dat Vaderhuis met die vele woningen, dan staat daar dat Jezus ons oproept in hem te geloven. En dat Jezus heen gaat om een plaats te bereiden. Er was dus een meisje op school, Esther, dat kreeg van de juffrouw de vraag. Als Jezus nou naar de hemel gaat om daar een plaats te bereiden, wat doet hij dan? En dat meisje gaf als antwoord, hij gaat daar de stoelen klaarzetten. En ik vond dat een mooie gedachte. Jezus maakt plaats gereed voor zijn discipelen, maar ook voor u, voor jou, voor mij. En dan zegt Jezus tegen de discipelen dat als hij die plaats gereed gemaakt heeft, dat hij weer terug zal komen om zijn discipelen tot zich te nemen, omdat ze ook daar zullen zijn waar hij is. En dan zegt hij, en waar ik heen ga, dat weet gij, en de weg weet u. En ze snappen totaal niet waar Jezus het over heeft. En daarom zegt Thomas, Heere, we weten niet waar u heen gaat. En hoe kunnen we de weg weten? En Jezus antwoordt dan, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Die plek in dat vaderhuis met de vele woningen is niet los verkrijgbaar. Het gaat niet zonder de Zoon. En Johannes zegt het ergens anders in zijn brieven, heel scherp. Wie de Zoon heeft, en daar bedoelt hij Jezus mee. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Maar wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Een plaats, topos, in dat vaderhuis met de vele woningen. Het eeuwige leven. De zaligheid waar de tekst boven de rouwkaart van Jan over spreekt. Een plek in de hemel. Kent u dat? Bent u daar verzekerd van? Het kan niet zonder Jezus. En het kan niet zonder het geloof. Toen Jezus 2000 jaar terug naar deze wereld kwam, was er voor hem geen plaats. En nu? Is er bij ons plaats voor hem? In gedachten zie ik Jozef en Maria aankloppen bij die herberg, zo'n 2000 jaar terug. Ik weet trouwens niet of het zo gegaan is, maar in mijn fantasie zie ik Jozef aankloppen. En die herbergier maakt een gebaar van, spijt me, geen plaats, ga daar maar heen. En Maria brengt een zoon ter wereld en legt hem in een kribbe, in een voederbak voor de dieren. Het is nu ruim 2000 jaar later. Weer gaat er iemand door de straten. Het is nu Jezus zelf. En hij klopt aan. Bij ons huis. Bij ons hart. En hij zegt, zie, ik sta aan de deur en ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden. En hij met mij. Geeft u, geeft ik plaats aan Jezus? Esther, ik was gisteren met deze preek bezig en toen las ik een verhaal wat me aan mijn diensttijd herinnerde. Ik zat toen bij een onderdeel waar ik morsen leerde. Niet morsen bij het eten, want dat kon ik al wel. Dat hoefde ik niet te leren. Maar morsen. Je moest dan op een hendeltje drukken en dan kreeg je piepjes. Lange piepjes, korte piepjes. En die piepjes, dat werden letters. En die letters werden woorden. Zo kon je een boodschap doorgeven. En ik las het verhaal over 10 mannen die solliciteerden als marconist, want ze kenden morsen. Ze zaten in de wachtkamer van een telegraafmaatschappij. Ze kwamen op een advertentie af waarin ze werden uitgenodigd om tussen 9 en 12 zich te melden. En 10 man zat 's morgens om 9 uur in een ruimte te wachten. Ze waren door 1 deur binnengekomen en bij een andere deur stond er directie. Ze spraken met elkaar over hoe goed ze waren, hoe goed ze morsen kenden. Maar na 1,5 uur werd het wel een beetje vervelend, want er was nog niemand naar binnen geroepen. Totdat er 11 uur nog iemand binnenkwam. En hij werd een beetje uitgelachen en ze zeiden tegen hem, nou, wij zitten hier al vanaf 9 uur. Het is nu 11 uur. Waarschijnlijk zit u hier vanavond om 7 uur. De man ging zitten. En even later stond hij op. Ging naar de deur van de directiekamer, deed hem open en wandelde naar binnen. De rest was stom verbaasd. Wat deed die kerel? Kwam net binnen, liep zomaar door. Hij kwam terug en hij zei, Heere, u kunt naar huis. Ik heb de baan gekregen. Een beetje boos vroegen ze wat er aan de hand was. Wel, zei de man, het is heel eenvoudig. Ik kwam net binnen en ik ging zitten. En uit een van de boksen hoorde ik morsen. Het was heel zacht, maar de boodschap was eigenlijk heel eenvoudig. Als je dit sein hebt gehoord, kun je de directiekamer binnenkomen en word je aangenomen. Hebben jullie dat dan niet gehoord? Geen van die mannen had de boodschap gehoord. Iedereen was veel te druk geweest. Met zichzelf, met elkaar. En daarom werd er geen van die 10 mannen aangenomen. Zo gaat het vaak wanneer Jezus bij ons aanklopt. Misschien zegt u wel, ik heb de Heere Jezus nog nooit horen kloppen. Maar dat kunt u vanmorgen niet meer zeggen. We zijn op deze zaterdagmorgen bij elkaar omdat we afscheid moeten nemen van een man die we op verschillende manieren kenden. Als vader, opa, broer, zwager, oom of neef. Of in welke verhouding we ook tot Jan stonden. Misschien had u, net als hij, wel iets met schapen. Misschien was hij wel een buurman. Of iemand naast wie we gewoond hebben. Misschien kwam u wel eens regelmatig bij hem omdat u de kar wilde lenen. Of materiaal. Of gereedschap. Misschien kwam u ook wel eens om advies. We zijn hier bij elkaar omdat we afscheid moeten nemen van Jan Buys. Een man die vlak voor zijn overlijden tegen zijn zoon zei: ik vertrouw volkomen op de Heere. Zeggen we hem dat na? Zie, zegt Jezus. Ik sta aan de deur en ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken. En hij met mij. Laten we open doen. Amen. Toen ik op maandagmorgen kort na zijn overlijden bij Patrick binnenstapte, hebben we met elkaar gebeden en ik heb de berijmde woorden van het 4e vers gelezen van Psalm 43. Laten we dat met elkaar zingen. Psalm 43, vers 3 en 4. Ik moest even nadenken, Teun, welk gezang je aan het spelen was, maar volgens mij was het op u, mijn heiland, blijf ik hopen. Hij geeft aan dat dat klopt. Laten we elkaar danken en bidden. Op u, mijn heiland, blijf ik hopen. Heer, dat is het enige antwoord wat we elkaar kunnen geven. Vader, ik wil u vragen, wilt u met ons meegaan straks als we hier vandaan gaan en we maken de weg naar de begraafplaats? Op u blijven we hopen. Gaat u ons met ons mee in het verdere van deze dag? Gaat u in het bijzonder mee met Patrick en Esther als ze beneden door de werkplaats lopen? En soms de trap naar links namen. En soms de trap op rechts. Omdat daarboven opa was. Vader. Maar het huis is leeg. En misschien moeten we zeggen dat uw huis voller is geworden. Getrouwe God, gaat u met ons mee als we in de loop van deze middag ook naar onze eigen woningen gaan. Wilt u ons troosten bij dit verdriet, omdat er een lege plek is gekomen? Gaat u met ons mee. Op u, mijn heiland, blijf ik hopen. Geef dat we niet voorbij gaan aan de woorden die door u gesproken worden op het moment dat u bij ons aanklopt. Aanklopt aan de deur van ons hart. U wilt bij ons wonen, in ons hart komen wonen. Heer God, geef dat we daar niet aan voorbij gaan. Wilt u in het bijzonder Patrick helpen bij alle dingen die vanaf vandaag geregeld moeten worden? Heer, we bidden u. Nee, we danken u. Dat u telkens weer bij ons aanklopt. En dat uw Zoon Jezus Christus volkomen betaald heeft. We danken u ook voor die woorden die Jan mocht spreken. Woorden waar Patrick naar verlangde om die te horen. Dank u wel daarvoor. Neemt u niemand van ons onvoorbereid weg uit dit leven, maar geef dat we altijd bereid en gereed zijn om u te ontmoeten. Maakt u ons gereed. Zo bidden we u en danken u. De God op wie we blijven hopen. In Jezus' naam. Amen. We willen met elkaar gaan zingen van Psalm 68 en daarvan het 10e vers met die laatste woorden: Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Psalm 68 vers 10 en dat willen we staande doen als uw gezondheid dat toelaat. Thank you. willen met elkaar bidden om de zegen van God. En daarna wil ik u vragen om te gaan zitten, want dan krijgen we verdere instructies van de begrafenisondernemer. Laten we bidden om de zegen van God. Heer, zegent u ons en behoedt u ons. Heer, doe uw aangezicht over ons lichten en wees u ons genadig. Heer, verheft u uw aangezicht over ons en geeft u ons vrede. Amen.
De naaste familie, voorganger en kerkraad zullen zich even terugtrekken in het baken. Daarna komen ze weer terug. Het is de bedoeling dat we vandaag een oude traditie in ochtend in ere houden. We gaan lopen naar de begraafplaats. En voor de mensen die hier niet bekend zijn, het is ongeveer 20 minuten lopen. Maar dat houdt dus ook eens straks ook weer 20 minuten terug. Als voor u dat te ver is, mag u natuurlijk met uw eigen vervoer achter de stoet aansluiten. En na de begrafenis hopen we weer samen te komen in het baken. En daar hopen we ook met elkaar nog een broodmaaltijd te gebruiken. En namens Patrick en Esther en de verdere familie mag ik u daarom allemaal hartelijk voor uitnodigen. U bent met velen, maar daar hebben we op gerekend. Als familie mij wilt volgen naar het baken. 6 jonge mannen uit de familie- en kennissenkring van de familie Buys zullen Jan Buys nu gaan uitdragen vanuit dit bedehuis. En wilt u daarbij, zover uw gezondheid ertoe staat, van de zitplaatsen opstaan?